Zoals al gezegd, we gaan lezen, openstaan voor Gods woord. Maar ik vind het wel fijn, ik krijg de waarde aan om ook in gebed aan God te vragen of hij ons wil helpen. Om maar met alles wie we zijn en wat we hebben, ons ook open te willen stellen voor wat hij ons vanmorgen wil geven. Zal ik eerst samen bidden met jullie, met elkaar. Zo, trouwe God en Vader, dankbaar dat wij hier zijn. Dankbaar dat u hier bent en op zoveel manieren wil laten merken dat u ons wilt aanraken. Heer, hier in elkaars aanwezigheid door wie u heen wilt werken. Door de woorden die wij elkaar gunnen, goede woorden van u om uit te delen. De liederen die klinken, eerder al voorbereid om het allemaal zo fijn mogelijk te laten verlopen, zodat u alle aandacht mag krijgen, omdat wij dat nodig hebben en omdat u dat toekomt. Zo, Heer, wil zelf spreken vanmorgen uit uw woord. En maak ons maar klein om dat woord te ontvangen en doe u zelf en in ons groeien, zodat we straks versterkt weer hier vandaan kunnen, de wereld tegemoet, de omstandigheden tegemoet. Meedragende uw woord van liefde. Zo, Heer, raak ons hier, raak ons thuis, raak ons aan, waar vandaan we dan ook meeluisteren en meekijken. In de naam van Jezus, uw enige geboren Zoon. Amen. Nou, vanmorgen doorloop ik met jullie een aantal Bijbelteksten, maar degene die vooral centraal staat, komt straks uit 1 Johannes 4. Ik neem jullie maar mee aan de hand. Geleid aan Gods grote hand. En dan hoop ik dat er vanzelf het een en ander duidelijk mag worden. Te beginnen bij het begin. Waar we in Gods woord zelf lezen dat zijn geest al over de wateren zweefde toen het op heel de wereld misschien nog wel een grotere chaos was dan nu. Is bijna niet voor te stellen. Maar God al zei: laat er licht zijn. En met dat hij dat zei, was er ook licht. Maar daarmee was het voor God nog niet af. God sprak verder en liet de woorden horen: laten wij mensen maken. En ik geloof dat God mensen wilde hebben om zijn liefde aan te kunnen geven, omdat hij over zoveel liefde beschikt, dat het veel meer is dan, je zou bijna zeggen, wat hij zelf nodig heeft. Veel meer is dan hij aan zijn engelen al kon geven die hij had. En dat dat het motief voor God was: ik wil mensen hebben. Ik wil mijn liefde kunnen geven, kunnen uitdelen, laten stromen. En daarom mensen. En hoe ik hierop durf te komen, is als we even kijken naar het Johannes-evangelie. Waarin Jezus zelf spreekt, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Tussen die twee momenten, dat God sprak: laten wij mensen maken, en dat Jezus sprak: God heeft de wereld zo lief gehad. Tussen die twee momenten is er in de tijd, in de geschiedenis, al zoveel narigheid voorbij gekomen. Dat als God, Jezus, die woorden laat spreken, en ik geloof dat ons ontstaan ligt in de liefde van God. En daartussen die narigheid, hoe groot moet die liefde dan wel niet geweest zijn aan het begin, dat Jezus nog steeds zei: en God heeft de wereld zo lief, dat hij mij gegeven heeft. Dus vandaar dat ik dat zo wel durf te stellen. En in die tussentijd heeft God ook wel een paar keer gedacht: ik heb geloof ik wel berouw van wat ik gecreëerd heb, de mens die ik gemaakt heb. En toch, hij stuurde Jezus uit liefde voor ons. Die liefde van God, dat is de liefde die zich waagt te geven. Daarmee geeft God zichzelf in zijn Zoon Jezus en trek ik met u met jou Bijbelse sporen. Zoals dat ene moment dat een wetgeleerde, een schriftgeleerde bij Jezus kwam en aan Jezus de vraag stelde: Heer, wat is het allerbelangrijkste? Wat is het belangrijkste gebod? En de dan haal ik Jezus' woord aan uit Marcus 12. En dan zegt Jezus, het eerste van alle geboden is, luister Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En u zult de Heer, uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. God liefhebben op deze plaats, maar wel daarvan uit, en dat is denk ik de grote uitdaging in deze tijd, hoewel God liefhebben is ook wel een uitdaging, maar daarvan uit ook wel de mensen om je heen liefhebben. En dat valt niet altijd mee, durf ik zelf wel te zeggen. Maar het heeft ook consequenties. Want als ik jullie meeneem, en dan naderen we 1 Johannes. Als ik jullie meeneem naar 1 Johannes 2, vanaf vers 7, nog even als aanloop naar 1 Johannes 4, dan staat daar toch wel iets serieus. Als de schrijver Johannes ons in zijn eerste brief voorhoudt, vanaf vers 7. Broeders, en ik ben zo vrij om ook de zusters zich daarin aangesproken te laten weten. Broeders en zusters, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij of zij in het licht is en zijn broeder of zuster haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft en zijn zuster lief heeft, die blijft in het licht. En er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder of zuster haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblindt. Hoort toch eens wat voor consequenties eraan zitten als het moeilijk is, als het niet lukt om die liefde waartoe we opgeroepen worden die te delen met elkaar, als er iets in de weg staat waardoor dat niet meer lukt. Wat hebben we nodig? In Johannes 4, vanaf vers 7, waarin dezelfde schrijver ons oproept, geliefde, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God, en ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. En wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. En hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft God ooit gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. En hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Toen ik nog een stukje jonger was dan nu, ik woonde zelfs nog thuis bij mijn ouders, hadden wij thuis, ik had zelf ook een paar huisdieren. Ik had pakietjes, graspakieten, dwergpapegaai van die Agapornissen en tamakau. Nou, en vooral die laatste, op mijn schouder, op zijn kopje kroelen, en ging zijn veertjes recht overeind staan. En hij kon ook kom maar zeggen. Prachtig. Maar ja, die vogels wilde ik natuurlijk niet kwijt. Dus waar zette ik die in? In de foyer die mijn vader had gebouwd. Dus die vogels leefden in de foyer. Ik heb ook een tijdje een goudvis gehad. Die stond op mijn kamer. En die goudvis die had de onhebbelijkheid dat als ik per ongeluk het waterniveau van de viskom te hoog had gevuld, dat die er dan uit kon springen. En de eerste keer dat hij dat overkwam, had hij geluk. Ik zat mijn huiswerk te maken, tafeltje. En opeens was daar bloep. En dan lag hij daar, dat goudkleurige ding, te spartelen. Nou, op dat moment heb ik zijn leven nog kunnen redden door hem op te tillen en weer terug te doen in die viskom. Nou, later had hij minder geluk. Toen kwam ik een keer uit school. En toen trof ik hem daar al aan op mijn bureautje. Ja, viel er niets meer te redden aan deze lieve goudvis. Maar goed, deze goudvis, die leefde in een vissenkom. Nou, om het een helemaal maar rond te maken. Ik heb ooit ook nog eens twee tamme ratten gehad. Van die crème-kleurige, mooie beige diertjes. En die mochten ook af en toe uit de kooi. Die mochten op mijn schouder, op mijn arm lopen. En achterlangs, voorlangs, geweldig. Maar ja, om die niet te laten ontsnappen en ook niet om ze te prooi te laten zijn aan onze kat, leefden die ratten in een kooi. Dus die dieren die leven in een omgeving, foyer, vissenkom, kooi. En waar leven wij eigenlijk in? Ik durf de stelling met jullie aan dat wij leven in liefde. Ik begrijp uw blik. Ja, dus ik ben al niet klaar. Nee. Liefde, want waar heb je het dan over als je het over liefde hebt? Misschien weet je het als je het geluk, de kans hebt gehad om 40, 50, misschien 60 jaar getrouwd te zijn geweest. Dat je dan woorden durft te geven aan wat het is, liefde, liefhebben. Want je kunt het niet pakken. Je kunt niet zeggen, je doet mij maar even een kilootje liefde. Maar we weten wel wat het is, want we voelen het. Kriebels in onze buik. Kort of lang geleden. Je kunt het ook soms zien als echt mensen stapelblissen op elkaar. Dat je het gewoon overziet, vonken als het ware. Maar het moeilijke is ook dat je het kunt voelen als je het mist. Dat je het kwijt bent. En dat is ook een gevoel wat je niet kunt pakken, maar er wel is. En hoop ik maar dat wij jullie ooit in de opvoeding liefhebbende ouders hebben gekend, die hun liefde in het jullie grootbrengen hebben kunnen meegeven. Of dat er een partner in je leven is geweest, waar je de liefde mee hebt kunnen delen. Heb je misschien het geluk dat je kinderen hebt waar je liefde van terug ontvangt? Vrienden, vriendinnen, waar je dat ook mee kan delen. En een geloofsgemeenschap. Een gemeente. Waarin de liefde ja, bijna als vanzelfsprekend hoort te bestaan. Maar laten we ook reëel wezen. Ik denk dat iedere gemeente wel zijn momenten hebt of zijn plekjes hebt waarin je een keer ook een liefdeloosheid hebt ervaren. Hoe vervelend, hoe lastig dat ook is. Ook dat kom je tegen in een gemeente. Het is daarom ook niet voor niets dat Jezus ons aanmoedigt. En dat zegt hij dan weer zijn leerlingen in het Johannesevangelie. Heb elkaar lief. Zoals ik u heb lief gehad, moet u elkaar lief hebben. En hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, mijn leerlingen, als u liefde onder elkaar hebt. Daar zit ook wel weer een stevig appel in, dat blijkbaar de omgeving aan ons kan zien of wij bij Jezus horen. In die liefde die we elkaar kunnen geven. Maar hoe doe je dat dan? Liefhebben. Hoe geef je liefde? Want die stap om die ik beweer bij leven in liefde te kunnen maken, is misschien wel handig als je weet hoe je ermee om kan gaan. Nou, iemand die reageerde eens, liefde kun je geven En op die manier kun je samen in liefde leven door bijvoorbeeld een kaartje te sturen. Met lieve woorden. En diegene die liet me dan een kaartje zien waarop geschreven was: lieve, we komen voor jou dit cadeau tegen. Precies iets voor jou. Je bent zo'n liefde en we genieten van jouw aanwezigheid. Je liefde voor de medemens en je positieve houding is ons een voorbeeld. We houden van je om wie je bent. Dikke knuffel. Als je zo'n kaartje krijgt, weet je, dan snelt je wel een beetje van binnen. Dan ben je blij dat je zulke goede, lieve woorden mag ontvangen. En misschien is dat wel het kenmerkende als we het hebben over liefde. Kenmerkend van liefde is dat liefde gericht is op de ander. En dat liefde dus een gever moet hebben. Iemand die bereid is om het te geven. Maar dat liefde ook een ontvanger wil hebben. Om het aan te nemen en om het vervolgens uit te pakken. Kenmerkend voor liefde is dus dat de ander centraal staat. Ze hebben mij ooit eens verteld, als je het over relaties, huwelijken hebt, dat de reden om te trouwen is niet om zelf gelukkig te worden, maar om je partner gelukkig te maken. Nou, je merkt wel, ik ben dat nog niet vergeten, elke dag moet ik er aan werken, dat mag je ook weten. Ja. Maar als we snappen dat het kenmerk van liefde dus een gever nodig heeft en een ontvanger nodig heeft, dan begrijpen we ook dat we het voelen als we liefde missen. Omdat we een dierbare missen. Omdat we die zijn kwijtgeraakt aan de dood, aan scheiding, ruzie, dementie. En dat je merkt dat je die liefde niet meer kwijt kunt. Je kunt het niet meer geven. Je wil het wel, maar het komt niet aan. Het wordt niet ontvangen. Het wordt niet uitgepakt. En dat is lastig. Want dat knaagt, dat vreet aan je. Liefde. Een gave om te geven. En ook een gave om te mogen ontvangen. Iemand die appte mij eens. Ja, maar liefde is ook een opgave. Want, legde ze uit, soms heb je wel eens dat gevoel dat je eigenlijk bij iemand op bezoek moet. Zegt je gevoel, maar je hebt helemaal geen zin. Eigenlijk wil je niet, want je weet al dat het een lastige ontmoeting wordt. En je die veel van je gaat vragen, veel energie, klaag, gezeur aan moeten horen. Maar dat je dan toch zegt, ik ga wel. Want ik weet dat die ander het nodig heeft. En dat het een klager is. Of dat hij het moeilijk heeft. Dan kan hij of zij ook niks aan doen. En zo is liefde ook een opgave. Dat je soms tegen je eigen wil in toch wat doet wat zoveel weerstand oproept. En hebt er diegene erbij. Als we nou allemaal een klein beetje meer op die manier toch liefde zouden geven. Op die plekken waar we het moeilijk vinden. Wat zou het dan met de eenzaamheid en met deze wereld er een stuk mooier uitzien? En misschien leert Jezus ons daarom wel, wanneer hij zegt, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders of zusters van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Dus liefde is naast een gave ook een opgave en misschien mogen we het ook wel een offergave noemen. Opnieuw denkend aan de woorden van Jezus die zegt, niemand heeft een grotere liefde dan deze, dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. En dan denk ik, dat is maar wat. Je leven geven voor je vrienden. En dan zien we Jezus zijn leven geven, niet enkel voor zijn vrienden, maar ook toen al voor diegene die hem de rug toekeerde. Die nog niet eens een vriend kan noemen. En zelfs zijn liefde ging zo ver, dat Jezus ook zijn leven daarvoor toen al gaf. Iemand die zette mij op het spoor van 1 Korinthe 13. Het hoofdstuk van de liefde. Maar dan vers 7. Daarin schrijft Paulus over de liefde. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. En daar klinkt weer die opofferingsgezindheid in als we het hebben over liefde. Maar stelde diegene mij wel de vraag, hoe bestaat dat? Dat liefde alles kan verdragen. Moet liefde dan ook de oorlogen verdragen? Moet liefde dan ook de narigheid verdragen die we elkaar aandoen? Moet liefde dan ook maar de ziekte verdragen? Ik denk, en voor mij helpt het om daar een antwoord in te vinden, dat Paulus hier bedoelt dat de liefde juist bedoeld is om daarboven uit te stijgen. Dat de ellende in deze wereld, de oorlogen, de hongersnoden, de ziekte, noem het allemaal maar op, niet bedoeld is om die liefde ons af te roven, maar dat de liefde juist bedoeld is om daarbovenuit te willen komen, zodat we in staat zijn toch dat leven hier te leven. Te midden van al die tegenslagen, en dat het dan toch lukt om die andere liefde te blijven geven en zelf ook open te blijven staan om liefde te ontvangen. In die zin, de liefde verdraagt alles, de liefde verduurt alles. Misschien is dat wel begrijpelijker verwoord. Afijn. Je merkt misschien zelf wel, het schuurt aan alle kanten als we het hebben over liefhebben. En wat Johannes daarover schrijft, wat Paulus ervan zegt, wat Jezus ons probeert te verduidelijken, woorden die ik nog eens probeer toe te voegen. Het voelt gewoon niet oké bij elke uitleg, is mijn eigen persoonlijke ervaring. Zo was ik een tijd geleden bij een morgengebed. En er kwam dat ook ter sprake. God is liefde, het staat in de Bijbel. En er was dan een mevrouw en die zegt, ja, ik heb daar zo moeite mee, God is liefde. En we snapten dat allemaal, want het was op een woensdagmorgen volgend op de dinsdagavond dat Peter R. de Vries toen was neergeschoten in Amsterdam. En dan kom je dan met God is liefde. Valt niet te snappen, niet te rijmen. En dan weet ik nog bij iemand binnenkwam voor een bakje koffie. En het was net na 3 uur. En ik werd bijna ontvangen met van, er is een hoop narigheid in de winkel. Je zou bijna zeggen van, oh gek, dan kom binnen, er is een hoop narigheid in de winkel. Maar nee, zo bedoelde ze het niet, ze had net naar het nieuws geluisterd. En ik verzet me tegen narigheid en tegen al die ellende in de wereld. Ik zeg, hoezo dan veel narigheid in de wereld? Eens kijken welke bloemen er hier in huis staan, in al hun kleur en geur. En ik wist dat ze een tijd geleden oma was geworden. En heb een fotootje erbij gehaald van het kleine geluk. Hoezo veel narigheid in deze wereld? Weet je, er is hartstikke veel moois in deze wereld. Ik snapte haar natuurlijk wel, want het nieuws overgiet ons met narigheid. Maar wel beschouwd ik ook dat het ons lukt om die narigheid te verdragen. En dat we er bovenuit kunnen blijven kijken. Dat we ook onze ogen open houden voor het moois wat er in deze wereld gebeurt. Waar we in aanloop naar deze overdenking ook over gezongen hebben en over gehoord hebben. Zo. En dan kunnen we misschien toch met Johannes mee blijven zeggen, die aanhaalt, God is liefde. En het is zijn liefde die hij geeft aan deze wereld. Het is zijn liefde die hij geeft aan u en aan jou en aan mij. En dat wij daarvan mogen leven. Dat wij daarin mogen leven. Wij leven in liefde. Je hoort het, denk ik wel, iedere dienst, bijna iedere dienst een keer zeggen. En anders zit het wel in een lied. Maar wegen beter als je het zelf een keertje nadurft te zeggen, ergens op straat of in gezelschap. Want kom er maar eens vooruit. Ja, maar God is liefde. Nou, die ene blik die ik hier vanmorgen al terugkreeg, is zoals weet representante van de blikken die wij gaan ontvangen als wij dat op andere plekken durven te zeggen. Dat. Maar laten we die weerstand maar even voor lief nemen. In het besef ook dat het een weerstand is die de tegenstander van God ons wil aanreiken. Die voedt de wereld met narigheid. Die weerstand wil ik even voor lief nemen om met jullie bij de volgende vraag uit te kunnen komen. En die vraag is, als God liefde is, durf jij, durft u, durven wij die God lief te hebben? Durf jij, die God in liefde is, lief te hebben? Hoe bedoel je, zul je misschien denken? Nou, eigenlijk heel simpel zoals ik het zeg. Heb jij God lief? Jezus noemt het eerste gebod. Liefhebben, God liefhebben boven alles. Hoe doe je dat dan? Hoe zou je dat kunnen lukken? Ik denk net zoals dat we onze naasten lief hebben leren hebben. Dat kan zodra je tijd maakt voor een ander. Zodra je een ander een stukje van jouw tijd geeft. Dat je aandacht geeft, dat je luistert. Waarom gedraagt die ander zich zo? Waarom is hij of zij zo? En dat je juist in het bereid zijn je te verdiepen in die ander, gaat ontdekken, er zit toch eigenlijk veel meer achter jou dan dat ik zo oppervlakkig heb gemerkt. Waar ik straks nog even over had, die moeilijke persoon waarbij je op zoek zou gaan, als je de gelegenheid neemt om je te openen voor die ander, ga je ook begrijpen waarom iemand soms moeilijk doet. En lukt het je opeens wel om iets van liefde, genegenheid te ontdekken voor die ander, omdat er aandacht aan geschonken is. Omdat er ruimte aan die ander gegeven is. Je deelt je leven met elkaar en je doet de dingen met elkaar. Dat is liefhebben. En als je dat lukt, ga je merken dat de kans dat de liefde onderling toe kan nemen, alleen maar groter wordt. Ik weet niet of jullie een klein beetje thuis zijn in hoe het in het koningshuis eraan toe is gegaan. Die momenten dat toen nog prins Willem-Alexander en Maxima elkaar voor het eerst hebben ontmoet. Toen zij elkaar voor het eerst zagen, was dat ook beslist geen liefde op het eerste gezicht. Het was op een gelegenheid waar prins Willem-Alexander was, meerdere mensen en ook Maxima. En Maxima die zei later, Maxima die zei later van Willem-Alexander, ik vond hem maar een chagrijn, zo dat eerste gezicht. Ik vond eigenlijk gewoon niks van hem. En Willem-Alexander vond van Maxima, maar dat het een opdringerig type was, want zij liep daar op die gelegenheid rond met een fototoestel, omdat ze gevraagd was ook foto's te nemen van de mensen die aanwezig waren. Nou, dat was hun eerste indruk die ze van elkaar hadden. Totdat ze later op diezelfde gelegenheid aan elkaar werden voorgesteld en ze met elkaar in gesprek gingen. En zo leerden ze elkaar beter kennen. Gingen ze elkaar waarderen, ja zelfs leuk vinden, en groeide er een wederzijdse liefde tussen die chagrijn en dat opdringerige type. Ja, en de rest is geschiedenis. En dan zegt Willem-Alexander later, jaren later, hier het volgende over. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik haar heb ontmoet. En nog een groter geluk dat zij haar leven met mij wilde delen. Ze betekent alles voor me. Mijn geluk thuis, mijn kinderen, alles heb ik dankzij haar. Maar ze is ook een maatje en een sparringpartner. Ze is kritisch, ze is ook heel erg zorgzaam en ook vergevingsgezind als ik af en toe nukkig ben. Horen we hier weer terug die opofferingsgezindheid van gevende liefde? En het is de liefde van God die we hierin terug kunnen vinden. Want Johannes legt uit, zo lazen we straks in 1 Johannes 4, de liefde is uit God. God is de bron van liefde. God zelf is liefde. En dat God liefde is, dat laat hij zien. Nee, niet in het voorkomen van oorlogen. Niet in het voorkomen van ziektes. Niet in het voorkomen van de dood. Maar wel, en Johannes schrijft erover, Paulus schrijft er in Romeinen 5, vers 8 over, God laat zijn liefde zien. God bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dit is de kern van Gods liefde. En ik snap dat heel de wereld niet snapt, dat als wij zeggen God is liefde, omdat zij dat meten aan de onvoldoende liefde die we zien. Maar de liefde van God is gelegen in het sturen van zijn Zoon Jezus Christus, en dat niet alleen, hij is gestorven voor ons. Dat is pas liefde. Dat die menswording van Jezus, die uitliep op de dood aan het kruis, dat dat de allergrootste manifestatie is geworden van de liefde van God voor jou. En daarom opnieuw de vraag. Durf jij die God lief te hebben? En ik begrijp best wel dat het geen eenvoudige vraag is. Dat God lief hebben in alles wat er dan om ons heen, te midden van die liefde, rondom die liefde gebeurt. We zien veel te veel in het leven. Ons leven zelf is doortrokken van sporen die we op momenten maar moeilijk te rijmen vinden met Gods liefde. En als we niet opletten, doet dat ons van hem verwijderen. En weet je wat zo bijzonder is? Dat in onze moeite God lief te hebben, durft hij u en jou wel lief te hebben. Terwijl u, jij, geldt net zo goed voor mij, genoeg dingen doen die hem niet zinnen. En toch houdt hij niet op met ons lief te hebben. En dan vind ik het spannend worden, in dat als God niet lijkt te doen wat ons zint, wat is dan het antwoord op die vraag? Durf jij Gods liefde hebben? Want Gods liefde is wel voor jou bedoeld. Hij durft. Om te leven in die liefde is het antwoord op deze vraag bepalend. Durf je het met hem aan? Ja, door dan toch alles maar te verdragen. Het was door alles heen. Die teleurstelling die we hebben in ons leven. De boosheid, de moeite, het verdriet. De bitterheid als we niet opletten. En het dan met hem uithouden. Door alles wat we moeilijk vinden, bij hem te brengen. Door alles wat ons dwars zit, hem te blijven zeggen. Ook al helpt het ogenschijnlijk niet. En kijk de omgeving je meewarig aan. Geloof jij nog steeds? Ja, want geloven vraagt wat. Het is een gave en een offergave. Maar het helpt wel, want in het proberen hem tegemoet te gaan, is hij jou voor. En ga je ontdekken dat hij jou, u, al tegemoet gekomen is. In liefde, in Christus zijn zoon, in de trooster, de Heilige Geest, die ons bijstaat in dit leven. En dan ga je ontdekken dat onze God het ook niet eens is met alles wat er gebeurt in deze wereld. En dat hij ook graag ziet dat het anders gaat. Levende in zijn liefde. En dat hij dan aan u, jou en mij vraagt, wil jij het anders doen? Wil jij geen ruzie maken? Wil je stoppen met die oorlog, met die ander? Wil je de ander ook niet ziek maken? En dat wij dan zo zijn liefde gaan verstaan, dat het mag indalen, dat het ons hart mag gaan bezetten en wij zo daardoor in beweging kunnen komen. En voor je eruit hebt, is Gods liefde onderweg, dwars door u en jou heen, om degene naast jou te willen raken. Dat is leven in zijn liefde. En dan kan je zomaar het volgende gebeuren, wat iemand mij eens vertelde. Twee oudere dames leefden met elkaar op gespannen voet. Ze hadden ruzie gehad. Onmin. En terwijl ze verwijderd van elkaar leefden, voelde het als niet goed. Maar goed, dat duurt zo voort, want ja, wie trekt als eerste de stoute schoenen aan, gedraagt zich nederig en gaat naar de ander toe om het proberen in liefde het bij te leggen. Totdat die ene vond dat het genoeg was. En ze ging naar de ander toe. En ik zie dat zo voor me. Spannend, dan bel je aan de deur. En dan verschijnt dan die ander waar je al een tijd lang mee in onmin leeft. En het eerste wat ze zei is, laten wij elkaar een zoen geven. En zo proberen te vergeten wat achter ons ligt. Dat is spannend. Maar God dankt, die anderen accepteren het. En zo vond daar letterlijk een verzoening plaats. Kon er weer liefde gaan stromen, omdat de blokkade die we soms zelf zijn in het stoppen van die liefde, die kon weer gaan stromen naar de ander en weer terug. En naar God tot dankbaarheid. En zo konden zij weer samen in die liefde en in die vrede verder leven. Dat is het. Leven in Christus. Leef in God verzoenende liefde. Leef daarin.